Goedemiddag allemaal.
Hallo.
Als u een Bijbel bij u heeft, dan wil ik hem graag met u samen openen en samen lezen uit Psalm 145. Psalm 145. En dan begin ik in vers 1. Een lofzang van David. Mijn God en koning, ik zal u roemen en uw naam loven voor eeuwig en altijd. Iedere dag zal ik u loven en uw naam prijzen voor eeuwig en altijd. De Heere is groot en zeer te prijzen. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Generatie op generatie zal uw werken roemen. Zij zullen uw machtige daden verkondigen. Ik zal spreken van de heerlijke glorie van uw majesteit en van uw wonderlijke daden. Zij zullen de kracht van uw ontzagwekkende daden in herinnering roepen. Uw grootheid, die zal ik vertellen. Zij zullen de mond doen overvloeien van de gedachtenis aan uw grote goedheid en vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Genadig en barmhartig is de Heere, geduldig en groot aan goede tierenheid. De Heere is voor allen goed, zijn barmhartigheid rust op al zijn werken. Vers 14. De Heere ondersteunt allen die vallen. Hij richt alle gebogenen op. Tot zover. Vandaag wil ik met je kijken naar God. Niet naar een kerk, niet naar een denominatie, niet wat wij mensen geleerd zijn, wat we geleerd hebben of wat we andere mensen leren. Onze mening, wat we vinden van hoe hier avondmaal gevierd wordt, of wat je er misschien wel van vindt of helemaal niks van vindt, dat er hier een houten kruis staat. Misschien ben je het eens met de liturgie van een bepaalde kerk of gemeente, of ben je juist niet eens met een bepaalde liturgie, gewoonte of gebruik. Misschien ben je het eens met de kleding die mensen dragen, die je tegenkomt, en misschien ben je het daar helemaal niet mee eens. Maar vandaag wil ik het niet hebben over wat mensen kunnen denken, of wat mensen zeggen, of wat mensen vinden, of wat mensen aangeleerd is, of bepaalde gedragingen van mensen, want daar hebben we allemaal mee te maken, elke dag weer. Want wat ik vind, doet dat er werkelijk toe, als ik kijk naar God. Wat ik voel, doet dat er werkelijk toe, als ik kijk naar God. Wat er hier gebeurt vandaag, doet dat er werkelijk toe aan de positie God en de persoon God. De kritiek die wij heel snel uiten naar mensen, verandert dat iets aan wie God is? Ik wil het dus vandaag niet hebben over de mens. Ik wil het heel graag hebben over God. Is dat goed?
Ja.
Ja? Beter hoor ik? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ja, dat komt mijn mening weer. Maar het is soms goed om niet te kijken naar mensen. Het is soms goed om niet te kijken naar jezelf. Het is goed om niet te kijken naar waar je vandaan komt of waar je naartoe gaat. Het is soms goed en maar al te goed en het blijft goed om te kijken naar God die goed is. Want hoe onrustig het in Engeland ook is, of in Mozambique, of in China, of aardverschuivingen die niet alleen één keer in de zoveel tijd plaats hebben gevonden de afgelopen tijd, maar bijna wekelijks. Het nieuws kan het niet meer bijbenen, zo snel gaat het in de wereld. En dan zouden we als christenen geneigd zijn om te zeggen, en Matthäus 24, en het einde der tijden, en de Heer Jezus waarschuwt, en dan ontstaat er ineens een man in Amerika, en die claimt toch wel een behoorlijke positie te hebben in het lichaam van Christus, en misschien wordt hij wel verheerlijkt als de Christus, en misschien gaat hij wel, en allerlei gedachten, spinsels en kerken die op zijn kop staan, en eindtijdtheologieën, en die zegt dit, en die schrijft een boek, en die vindt dat, maar die schrijft er ook weer een boek over, en ondertussen staat heel de multimedia op zijn kop, want iedereen vindt wat. Maar eigenlijk moeten we daar een beetje steeds meer blind voor gaan worden. Want verandert daar iets door wat wij vinden of wat we zien aan de positie die God heeft? Het meest veilige is God. Want onze God is onze toevlucht. De naam van de Heer is als een sterke toren, machtige toren, alle die daar
toevlucht.
Die vinden een toevlucht als ze er naartoe rennen, staat er. Ik ren naar de Heer en niet naar NOS Journaal of BBC of CNN. Of naar wat allerlei mensen vinden. Als we gaan waarde gaan hechten aan de meningen van mensen over deze wereld en over een kerk, over een denominatie, dan komen we in gevaar. Wat bedoel ik daarmee te zeggen? Als wij waarde gaan hechten aan iets, dan kunnen we er ook in gaan geloven. De Bijbel zegt, geloof komt door het gehoor. Als ik heel veel dingen ga horen wat te maken heeft met angst of met meningen van mensen, dan ga ik dat geloven. Maar dat is gevaarlijk. En in Nederland lijkt het wel eens alsof er aan, ja, hoe moet ik dat netjes zeggen? Als het Europees kampioenschap voetbal begint, dan hebben ze wel eens gezegd, dan zijn er 17 miljoen bondscoaches. Want iedereen vindt wel wat van het Nederlands elftal. Maar zo is het in de kerk ook. We vinden eigenlijk allemaal wel wat. En dan hebben we een kerkdienst, althans, misschien chargeer ik nu eventjes, sorry. Maar dan hebben we een kerkdienst gehad en dan, wat vond jij ervan, schat? Ja, het duurde wel iets te lang. Ja. Wat diegene zei, klopt dat eigenlijk wel? Nou, het is goed om het te toetsen. Maar we gaan zo snel af op wat we zien, wat we vinden. Ja, nee, die verlichting. Ja. Die piano, ze zat er net toch al eventjes een keertje naast. En die zangers, die mannen, die deden hun handen eigenlijk wel zo. Kan dat eigenlijk wel? En zo zijn we na een dienst bezig over wat er is gebeurd. Maar zijn we vergeten om te luisteren met ons hart. En is God er niet meer bij? Ja, God gaat toch altijd met je mee? Ja, maar is God ook in je spreken? Is God ook in je denken? Is God ook in de overwegingen van je hart als je met iemand spreekt? En dan kom ik achter bij verjaardagen. Want het is eigenlijk, vooral op familieverjaardagen, altijd hetzelfde liedje. Wordt er over God gesproken op een verjaardag? Eigenlijk niet. Het gaat altijd over een ander, over het tuintje van een ander, over de kleding van een ander, over de inkomsten van een ander, over de mening van een ander en over misschien wel een dominee die toch eigenlijk wel verheven is tot de man die misschien wel kan zeggen of iemand wel of niet zalig is. Maar wat heeft die man daarmee te maken? De mens gaat vaak op de stoel zitten van God. Oordelen, veroordelen, ja, wel, niet en ik vind, maar God is God. En het kan zelfs soms zo zijn dat een religieus systeem de plaats gaat innemen van een almachtig God. En dat God zijn handen ervan aftrekt en de mensen, ja, die hebben wel God en ze hebben de Bijbel en ze hebben het woord en ze zingen wel en ze bidden wel. Maar waar is de levende God werkelijk? Waar is Hij? Misschien zeg je, Chris, waar ben je naartoe? Nou, ik wil met je gaan kijken naar God. Maar niet wat een kerk vindt, of wat jij vindt, of wat ik vind. Maar wat God zegt, dat Hij is die Hij is. Want dat is veilig. Dat geeft leven. Dat geeft vrijheid. Dat geeft geluk. Dat geeft genade. Dat nodigt uit aan de tafel van genade om te zeggen, ja Heer, ik ben een ellendeling, maar u niet. Ren naar Hem. Maar dan moet je wel weten wie die is. En als je worstelt met zekerheid of je behouden bent of niet, luister dan goed. Misschien ben je al jaren christen en zeg je, nou, daar worstel ik helemaal niet mee. Nou, ik worstel er ook nog wel eens mee. Dat ik denk, nou Heer, ik heb er toch echt flink naast gezeten. Wie ben ik, man onrein van lippen, om hier überhaupt te mogen staan? Dan zegt hij, ja, maar het gaat ook niet om jou, Chris. Het gaat om mijn woord. Het gaat helemaal niet om jou. Dan denk ik, yes, dat geeft mij vrijheid en genade om weer die Bijbel te openen en te zeggen, Heer, het gaat om u. Ja, toch? Het gaat helemaal niet om ons. God koos ervoor, vanuit zijn soevereiniteit, om met de mens samen te werken, maar verandert er iets aan God als de mens zegt, nee, ik wil niet. God blijft God. God ligt er niet wakker van, want God slaapt nog sluimert. Oké, zullen we de Bijbel verder openen? En ik wil met je gaan naar de namen van God. In Genesis 1, vers 1, en dat kennen wij maar al te goed. Daar staat een naam van God geschreven. Elohim. En ik wil vandaag met je gaan kijken naar de namen van God. En luister met je hart naar of je de Heer Jezus hierin ziet. Naar de namen van God. Ik vraag je dit niet te onthouden. Ik vraag om met je hart te leren luisteren. Anders zeg je, wat zegt die vent veel? Ja, dat kan. Ik kan hem niet bijbenen. Nou, dat kan. Ik ben hier niet beperkt aan tijd, dacht ik. Maar ik ga mijn best doen dat je de namen van God hoort. En ik hoop dat je je hart daarin mag gaan laten verblijden door de geest van God. Opdat je mag gaan erkennen en onderkennen wie de Heer Jezus is in het licht van God. Hij is God. Maar ook dat je je mag gaan verliezen in de armen van een almachtig God, om wie hij is. En niet om wat hij doet. Want heel veel wordt gebeden, wilt u, wilt u, wilt u, wilt u, wilt u. En dan lijkt het wel alsof we God gaan danken om wat hij doet. Maar de Bijbel zegt niet dat we God moeten danken alleen om wat hij doet, maar om wie hij is. Kijk, je kan mij een toffe peer vinden of niet. Moet mij steeds minder uitmaken naarmate ik ouder word. Maar als ik heel veel voor jou doe, dan zeg je, goeie vent joh, mag vaker komen. Ja, maar wat als ik er een keer naast zit, ben ik dan in één keer geen goeie vent meer? Maar dat gebeurt in Nederland. Als je één fout maakt. Ja, maar in het bedrijfsleven is het toch niet anders? Maar er is geen genade meer in het land. Als je één fout maakt, dat was zijn kop, wordt er dan gezegd, staat me niet aan. En daarom, ja, maar heb je wel eens met die persoon gesproken? Nee, maar zijn houding bevalt me niet. Maar weet je waarom die zo'n houding heeft? Ga eens kijken naar de persoon. Ga eens kijken naar waarom hij zo reageert. Of waarom hij zich zo kleedt. Of waarom hij zich zo uit. Maar in Nederland zijn we snoeihard met woorden en oordelen en veroordelen. En ik geloof dat we daarmee mogen stoppen. Dat we het mogen leren om wat los te laten, om ermee te breken, om ons daarvan te bekeren, opdat werkelijke genade deel wordt in jouw leven dagelijks. Zodat er opwekking in jou en mijn hart kan komen en de omgeving veranderd kan worden. Ik wil dat er in mijn hart een opwekking plaats gaat vinden, zodat mijn omgeving verandert. Maar dat kan niet als ik rond blijf lopen met veroordeling en dat ik te veel blijf kijken naar de mens in plaats van dat ik mij verlies in de armen van een almachtig God. En als ik me ga verliezen in wie hij is, dan gaat er leven komen en wordt mijn karakter aangepakt. En kom ik erachter dat ik absoluut niet lijk op de Heer Jezus, maar dat God met mijn karakter gaat werken en gaat duwen en gaat trekken en me op mijn knieën brengt en afhankelijkheid wil bewerken, zodat trots gaat wijken en zodat ik me ga buigen en zeg, Heer, doe alles maar met mij wat u wil. Zodat ik maar iets van Jezus kan laten zien aan de ander. En dat is het proces van een almachtig God met een klein, nietig, afhankelijk mensje. Elohim. El betekent in het Hebreeuws ook God. Nou, Elohim betekent letterlijk God. Dit verwijst naar Gods macht en kracht. In Genesis 1 wordt ook genoemd, hè, God de schepper, de creator. Hij is de enige, allerhoogste, ware God. Yahweh is ook zijn naam. De Heere. En dat is de eigenlijke naam van de goddelijke persoon. Ik ben zo blij dat God niet een afstandelijk God is, maar dat hij een persoon is. Dat hij gevoelens heeft. Dat we God kunnen kwetsen. Dat we God pijn kunnen doen. Misschien kun je zeggen, dat kan helemaal niet. Nou, we weten dat er in Colossense 1 staat geschreven dat God een gezicht heeft gekregen. En zijn naam is Jezus Christus. Hij is het beeld van de onzichtbare God. God had geen gezicht voor mensen. Want als God een gezicht zou hebben, God is geest, dan zouden wij sterven al zouden we in zijn gezicht kijken. Daarom mocht Mozes alleen zijn
achterkant
zien. Hij kon God niet zien, anders zou hij sterven. Daarom ben ik blij met dat God een gezicht heeft gekregen, de Heer Jezus Christus. En dat we in de ogen van Jezus Christus mogen kijken en daardoor God zien. Daarom, als we kijken naar Elohim, de enige, allerhoogste, ware God, dan weten we dat na de kruisdood en de opstanding Jezus Christus de naam heeft gekregen boven alle namen. En dat de Vader de heerschappij heeft gegeven aan de Zoon. Daarom, als jij zegt, Heere God, is dat niet fout, maar theologisch klopt het niet. Want het is de Heere Jezus Christus, die God is en alle macht in hemel en op aarde heeft gekregen. Mooi, hè? Hij is Heer en God. Hij is Heer en zijn naam is Jezus Christus. Jezus, de Redder, de Messias, gezalfde. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Wij hadden het verknald, maar hij heeft het weer goed gemaakt. God is en blijft de Almachtige, de Elohim. Hij wordt ook wel genoemd de El Elyon, God de Allerhoogste. Hij is verheven boven alle goden. En niets in het leven is heiliger dan onze God. God is ook wel de El Roy, God die ziet. En wat denken wij, en dat heeft te maken met je opvoeding, denk ik, en je kerkelijke achtergrond. Wat denk jij als je hoort El Roy, de God die ziet? Veel mensen zeggen, hij ziet mijn fouten. Maar staat dat daar? God ziet. Maar wat denken wij dan gelijk? Oh, dan ziet hij mijn fouten. Maar staat dat daar? Het is de God die ziet. Maar wij denken gelijk aan aanklacht. En we denken gelijk aan veroordeling en zelfveroordeling en aan een ander. Maar dat staat er helemaal niet. God is God en God die ziet. Want anders gaan we stoeien met bijbelteksten. Ja, God ziet de fouten, God ziet het hart aan. Dus daar gaan we een soort van compenseren. Maar dan kom je op een gegeven moment op gevaarlijk ijs. Want dan zeg je, ja, God ziet, hij ziet de fouten, maar hij ziet ook het hart aan. Dus dan krijg je een soort van compensatie. Ja, in jouw denken. Maar God is God en God is heilig, dus God compenseert niet. Want God is rechtvaardig. Snap je hoe snel wij bijbelteksten plakken op een almachtig God en het een eigen leven gaat leiden, wat we er waarde aan gaan hechten en erin gaan geloven? El Shaddai. Heb je dat wel eens gehoord? El Shaddai. In het Hebreeuws staat er shat, dat is ook wel borst. Nou, daar staat letterlijk de God, El, die borst heeft. Waar doet je dat aan denken? Ja, Johannes. Wat deed Johannes? Lag op de borst van Jezus. De mooiste plek. Als God de God is die El Shaddai wordt genoemd. En God wil zich laten zien. Dan laat hij zich zien door de Heer Jezus. En het perfecte plaatje, inderdaad wat je zei, van een moeder die haar kind de beste voeding wil geven, wil zogen, wil voeden, wil op laten groeien, sterk wil laten worden, is aan de borst. Johannes lag aan de boezem van de Heer Jezus. Maar de Heer Jezus zegt, als je mij hebt gezien, heb je de
Vader
gezien. Aan wie zijn boezem lag Johannes dan?
De Vader.
Want de Heer Jezus zegt, ik en de Vader zijn één. Want Jezus werd wel mens, maar was God. Immanuel, God met ons. Prachtig. Ik vind het mooi.
Mij ook.
Ja, maar dat is zijn naam. Dus als wij denken, ja, El Shaddai, ja, God, de God die borst heeft. En er staat een andere vertaling. En er staat er, God is almachtig. En hij is allesmachtig. En het wordt genoemd in Genesis 17, vers 1. En misschien kunnen we even met me meegaan. Dan krijg je gelijk een soort studie over de naam van God. Genesis 17, vers 1. En alles wat je geleerd is over God in je verleden, dat kan wel eens compleet anders gaan worden als je erachter gaat komen de namen van God en zijn betekenis. Want wat is jouw beeld van God? Venno, jij ging naar de kapper van de week, hè? Nou, ze hebben er wat afgehaald. Maar hij zat bij de kapster en de kapster vroeg, wat ga je van het weekend doen? Hij zei, nou, we gaan naar een jongerenavond en dan gaan we vertellen over God, de Bijbel openen, en hij deelde dat. En zondag gaan we naar de kerk. En ze zei vervolgens niks meer. Tja, ze denkt, knappe jonge man, die gaat misschien van het weekend wel stappen. En die gaat naar de kroeg en die gaat andere dingen doen. Maar haar beeld van hem kwam niet overeen met datgene wat uit zijn mond kwam. Herken je dat? Dat je soms denkt en kijkt naar een mens en dat je zegt, God, die zal wel daar en daar mee te maken hebben. Of dat en dat in zijn leven doen. Maar dan komt er iets heel anders uit. Dat zou hetzelfde zijn als dat je een grote, potige man tegenkomt. En die heeft een heel hoog piepstemmetje. En die ben ik wel eens tegengekomen.
Ja.
En ik had dezelfde reactie als jullie. Ik ging lachen. Ik dacht, dat klopt niet. Zo'n brede kerel. En die zei ineens, hallo. En ik dacht, dat kan helemaal niet. Het klopt niet. Nou, zo, mag ik het even zo heel radicaal zeggen? Zo stom is het ook hoe wij soms denken over God. Dat is het beeld wat we mee hebben gekregen vanuit ons voortgeslacht. Vanuit misschien wel een man die ervoor geleerd heeft. En ik zeg niets over die man, maar ik zeg wel, wordt er woord gebracht of wordt er letter gebracht? Als ik lees dat de God El Shaddai is, de God van de Bijbel, en dat hij borst heeft, en dat Christus ons de Vader heeft doen leren kennen en laten zien, en dat staat letterlijk geopenbaard heeft, dan heeft Jezus de Vader geopenbaard. Nou, ik wil Jezus leren kennen, maar wie dan de Vader is, daar heb ik moeite mee. Ja, dat komt vanwege mijn verkeerde vaderbeeld hier op aarde dat ik heb meegekregen. Want wij projecteren ons vaderbeeld op deze aarde rechtstreeks op het vaderhart van God. Maar dat klopt helemaal niet. Want jouw vader, en ik ben een papa, ik schiet tekort. Maar mijn hemelse vader is God, is eeuwig, is hoog verheven, is volmaakt, is heilig en schiet niet tekort. Snap je? En dan komt er error bij ons. Ja, maar God is een vader. En dan denk ik gelijk aan mijn aardse vader. En dat moet je helemaal niet doen. God wil helemaal niet vergeleken worden met een aardse vader. Ja, maar je hebt toch de verloren zoon? Ja, dat was jij. En dat was ik. En die broer dan? Dat waren wij ook. En die vader dan? Dat was niet mijn aardse vader hoor. En ook niet jouw aardse vader. Maar jouw aardse vader die slaat je liever dan dat hij met zijn armen wijd open staat om jou te kussen en te overladen met kussen, staat er. En een ring te geven. Hij doet liever zo, omdat hij zegt, kom maar lieverd. Want wij kennen geen genade. Er is er maar één die genade kent en dat is God die genade is. Mooi hè? Genesis 17. Vers 1. Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heere aan Abraham en zei tegen hem, ik ben God, de Almachtige. Hier staat El Shaddai. Met andere woorden, de God die borst heeft, de God die almachtig is. En dan staat er later dat de Heere zelf in het offer voorzag. Hé, wie was dat? profetisch de Heere Jezus. Er staat letterlijk in de grondtekst, de Heere zal zichzelf erin voorzien. De Heere zal zichzelf erin voorzien. Dat was rechtstreeks de Heere Jezus. Daarom hoef ik niet naar iets te kijken, een ritueel, een offer of een gebruik van traditie of wat dan ook. Ik mag kijken naar de Heere die zichzelf erin zal voorzien. Ik hoef dus niet afhankelijk te zijn van een aardse baas of werkgever of maandelijkse salarischeck. Nee, ik mag mij afhankelijk weten op te stellen naar de Heere die zichzelf erin zal voorzien. Zijn naam is Yahweh Jireh, de Heere die zal voorzien. Wat doen wij in Nederland? Wij werken er hard voor en we denken dat we er zelf in moeten gaan voorzien. Toch? Dat is ons aangeleerd. En ik kom erachter dat als zakenmensen hun bedrijf over gaan geven aan de Heere, Yahweh, Jireh, die zichzelf erin gaat voorzien, dat het wel eens een andere koers kan gaan. Waarom? Als wij gaan geven wat we hebben ontvangen, kan Yahweh, Jireh er veel meer mee gaan doen. Wij zijn geleerd om hard te werken en te presteren, of het nou in loondienst is of met een eigen onderneming. Dat is ons geleerd. En dan bidden we om, Heer, wilt u ons zegenen, wilt u bedrijf zegenen, wilt u onze handen zegenen, wilt u ons beschermen, wilt u personeel zegenen, wilt u de collega's zegenen, dan gaan we bidden. Maar wat als God God is en zichzelf in dingen wil gaan voorzien, in jouw voorziening, dat hij zichzelf wil laten openbaren in alles wat je al hebt, zodat het nog veel meer kan gaan worden tot verheerlijking van zijn naam. Zodat jij niet meer een slaaf bent van je werk of werkgever, maar dat je gaat zien dat God een zoon en een dochter heeft op deze aarde, jij en ik, aan wie hij veel meer wil geven dan dat wij er ooit voor kunnen werken. Dat is genade. Toen ik mijn baan opgaf, en in Nederland word ik wel eens bekritiseerd vanwege welvaartsevangelie. Nou, ik zei laatst tegen een leider van een kerk, dan wil ik nu met je ruilen. Nu, op dit moment. Dat willen ze niet.
Nee.
Waarom niet? Ik woon op een heel klein flatje. En ik woon bij een oud omaatje, de oma van mijn vrouw. En als ik je nog verder ga vertellen, dan zeg je, hè, hoe kunnen ze jou betichten van welvaartsevangelie? Nou, waarom? Ik kijk niet naar het welvaartevangelie van deze wereld, wat mensen ervan maken. Ik kijk naar God die welvaart is, die zelf voorziet in zaken. En hij voorziet boven verwachting, boven bidden, boven beseffen. Ik maak wonderen mee van voorziening. Omdat het God is naar wie je kijkt en niet naar mensen. Dus ik kan zeggen dat God veel meer kan geven en mij veel meer heeft gegeven dan dat ik er ooit voor kan werken, omdat ik alles heb losgelaten. Want ik heb gezien, het is niet meer van mij. Mijn werk is niet van mij, mijn leven is niet van mij. Dan kan God toch alleen maar meer gaan geven. Ik ben rijker geworden met Jezus Christus, zonder dat mijn banksaldo is gegroeid. En ik kom erachter wie God is. Hem kennen is het eeuwige leven. Wat heb ik hier dan nog te zoeken? Dan ga ik er niet meer als een slaaf me gedragen of als een slaaf voor centjes werken. Nee, ik wil zeggen, Heer, ik wil leven uit genade. En dat is het moeilijkste wat er is. Het van Hem verwachten. Het van Hem gaan zien. En er zelf minder hard voor moeten gaan werken, maar het harder te gaan verwachten van Hem. En dan moet je dus met, zoals die mannen hier stonden, met geopende handen gaan leven. Maar dan word je rijker. Dan word je rijker, want je leert God kennen. En ik zeg niet dat je allemaal ineens je baan op moet geven, maar geef wel datgene wat je hebt. We kennen het verhaal van Jacob en Esau. Esau zei, oh Jacob, kom en ik geef je dit en kom, ik geef je dat. En Jacob hoefde niks van het alles, want hij had alles al. Hij had de Heere gezien. Hij had met de Heere gestreden. Hij had zichzelf verloren en daarom wist hij, ik heb alles. Esau, dat is lief voor van je, maar ik hoef het niet. Ik heb alles, ik heb de Heer. Dat is werkelijke rijkdom. Hij voorziet, Yahweh Jireh. Hij voorzag zichzelf in het offer aan Abraham. Exodus 17, daar staat de naam van God, Yahweh Nissi. De Heer is mijn banier. We kennen het verhaal dat Mozes de berg op moet. In de strijd tegen Amalek. En Amalek staat voor het vlees. Heb je er wel eens last van het vlees? Dat blijft maar terugkomen, hè? Wat is het vlees ten opzichte van de geest? Vijandschap, wie zei dat? Ja, dat kun je vaak alleen maar weten als je er zelf mee te maken hebt. Want als je het dan leest in de Bijbel, dan zeg je, ja, dat is voor mij. Het vlees is vijandschap ten opzichte van de geest. Heb je er wel eens mee te maken, broeder? Of niet? Nooit? Nee? Dat vind ik knap. Ik wel, hoor. Ik loop er nog altijd tegenaan. Paulus zelfs. Ik doe de dingen die ik eigenlijk niet wil doen. En daarnaast had hij nog een doorn in het vlees. Ja, niet makkelijk, hoor. Maar hoe kon hij volhouden? Hij wist wie God was. Hij kende het hart van God. Yahweh Nissi, de Heer is mijn banier. En Mozes die zat daar. En die moest zijn staf omhoog houden. En wat gebeurde er in de strijd tegen Amalek, terwijl Jozua de strijd aan het voeren was als legeraanvoerder, op het moment dat hij zijn handen omhoog hief? Dan wonnen ze. Maar op het moment dat hij liet zakken, dan verloren ze. En wie ondersteunde de armen van Mozes?
Aaron en Hur.
Nee, het waren de stenen. Dat staat er. Ze schoven stenen onder zijn armen.
Huh?
Ja. Ik vind het een prachtig beeldje. Plaatje, profetisch denk ik, van de Heer Jezus. Hij is de hoeksteen van de gemeente. Maar hij is ook het fundament van ons geloof. De steenrots, zoals de psalmist zegt, de rots is de Heer Jezus. En later zien we dat er natuurlijk geslagen wordt op de steenrots. Prachtig beeld van wie de Heer Jezus is. Maar de Heer Jezus is mijn banier. Hij gaat voor mij uit en hij ondersteunt mij. Want als ik het van mezelf moet verwachten, dan zak ik in. En dan verlies ik het tegen Amalek. Ik verlies het, hoor. Als ik ga strijden tegen mijn vlees, dan verlies ik het. Nee, ik moet gaan kijken naar degene die zijn vlees liet kruisigen om te zeggen, Heer Jezus, niet mijn wil, maar u wil geschieden. En uw vlees heeft gebloed voor mijn vlees. Mijn innerlijke begeertes, wat een vijandschap is ten opzichte van God. En zie je dat het dus helemaal niks met mij te maken heeft? Maar hij is mijn banier. Hij is mijn voorziening. Hij is mijn almachtige. Hij is de maker van mijn leven. Hij heeft dus ook een plan voor mijn leven. Een andere naam van onze God is Adonai. Prachtig, hè, zo'n kleintje. Dat is mooi. Ik heb een kleintje van 1. En hebben we gebeden met elkaar. En dan doet ze zo de oogjes dicht en dan zie je er prevelen. En dan zeggen we amen. En dan zegt ze amen. Amen. En dan kijkt ze iedereen aan. Amen. Amen. Het is 1 jaar. Maar wat ik haar voorleef, is haar eerste plaatje van wie en hoe ze God gaat zien. En wie God is. Wat voor beeld heb je meegekregen van huis uit van wie God is? En vandaag zal er iets geschud worden, denk ik, in jouw denken. Maar dat is goed, van wie God is. Waarom? Dan kom je uit bij leven. God is de God van leven. En in ons denken zit geen leven. Dat is beperkt. Dat stopt. Maar God is onbeperkt en stopt niet en is leven. Zijn naam is ook wel Yahweh Elohi Israël. De Heere, de God van Israël. Hij is de God van het volk. Wat staat er over Jezus geschreven? Over het volk. En hij woonde onder ons. Hij woonde onder hen. Zie je het verlangen van God? Hier staat dat hij de Yahweh Elohi Israël is. De God van het volk. Maar ja, God was weg. Maar Gods hartsverlangen was om bij het volk te zijn. Daarom zei hij tegen Mozes ook, klim op. Klim op. Maar wie mocht er allemaal de berg op klimmen? Alleen Mozes. Want Jozua en de oudsten bleven halverwege achter. Dat verhaal kennen we, hè? Maar in Jezus Christus blijft niemand achter als het aan God ligt. Want hij wil dat we allemaal opklimmen. Allemaal naar de berg van Gogota gaan. Allemaal uiteindelijk de lofzang zingen op de Olijfberg en zeggen, Heere, kom. Dat is het hart van God. Het is de God die bij het volk wil zijn. En Jezus Christus werd gestuurd omdat hij bij het volk wilde zijn. Een andere naam van onze God is Yahweh Shalom. De Heere is vrede. Maar er zijn wel 8 verschillende betekenissen van het woord Shalom. Daar ga ik het nu niet over hebben, dat is een preek op zich. Maar 8 verschillende betekenissen van het woord Shalom. Wauw. Dat kunnen we lezen in het verhaal van Gideon. Kennen we het verhaal van Gideon op het moment dat hij de engel van de Heer ontmoet? Dan zegt Gideon iets opmerkelijks. Dan zegt hij, Heer, ik heb een engel ontmoet van u en nu zal ik voorzeker sterven. Ken je dat verhaal? Ja? Nee? Ja? Maar wat zegt die engel dan? Niks. God gaat spreken. Je zult voorzeker niet sterven. Huh? Vaak denken mensen vanuit een bepaalde achtergrond, oh, ze kijken naar zichzelf, ik heb iets verkeerds gezegd, ik heb iets verkeerds gedaan en nu zal er geen genade meer voor mij zijn. Ja, maar wacht even, we hebben te maken met Yahweh Shalom. Hij heeft het laatste woord, hij is de God van vrede en hij wil niet dat jij een opdracht krijgt zonder dat zijn vrede daarbij is, zonder dat zijn vrede over jouw hart zal heersen. Daarom staat er ook, laat uw gedachten, laat uw hart vernieuwd worden in de vernieuwing van uw denken. En dat kan alleen maar door de gedachtes van God. De gedachtes van Christus. Mijn hart wordt alleen maar vernieuwd. Mijn gedachtes worden alleen maar vernieuwd door de vernieuwing van mijn denken. Door bekering, zoals er staat in het Grieks. Metanoia. Dat komt door de inwoning van de Heilige Geest. Als ik geen vrede heb, de Heilige Geest is de geest van vrede. Als ik het niet zie zitten, God ziet het altijd zitten. Want God verandert niet. Daarom ren ik naar hem toe en vraag ik, Heer, wilt u mijn gedachten en mijn hart bewaren in Christus Jezus, zodat de vrede die alle verstand te boven gaat, niet geroofd zal worden. Maar ja, daar vragen we niet om, omdat we een verkeerd godsbeeld hebben. We kijken naar God en we zeggen, ja, hij is nu wel blij met me en nu niet blij met mij. En dan krijg ik dan nu geen vrede en dan morgen als ik me goed voel, heb ik wel weer vrede. Maar dat klopt helemaal niet. Want God is de Yahweh Shalom, de God die vrede is. Hij heeft geen vrede, hij is vrede. Hij heeft niet alle macht, ja, door Jezus Christus, maar hij is almachtig. Elohim, Adonai. Hij heeft niet een borst waar je gevoed aan kan worden en verzadigd kan worden. Nee, hij is degene die verzadigt. Hij verzadigt, want hij is God. En wij denken, als ik nu dit, dan. Wij denken in oorzaak en in gevolg. Maar God is God. God heeft niet minder vrede als jij een keer gezondigd hebt. God raakt geen vrede kwijt als jij een keer gezondigd hebt. En daar ben ik blij mee. God verandert niet. Want hij is de onveranderlijke. Begrijpt u het? Begrijpt u waar ik heen wil? Ik zie sommige gezichten. Hij wordt ook wel genoemd Yahweh Zebaot. De Heere der Heerscharen. Die hebben we vaak gehoord, denk ik, hè? In de psalmen en in de Bijbel. De Heere van de hemelse legers. De Heere van de hemelse machten. En dat is mooi als God strijdt, dat zie je ook bij Elisa, dat Elisa bidt voor de knecht, Heer, open zijn ogen. Waarom is het een goed gebed om te bidden, Heer, open mijn ogen, opdat ik geestelijk zal zien? Nou, die knecht moest zien wat Elisa geloofde. Soms geloof jij iets wat je partner, je vrouw, nog niet gelooft. Dan kunnen we als mannen geneigd zijn om te zeggen, ach, hè? Weet je zo van, nou, ze komt er nog wel achter. Dat kan. Dat weet ik niet, maar dat is bij mij wel eens gebeurd in mijn huwelijk. Ach. En dan bad ik een hoogmoedig gebed en zei ik, ah Heer, laat het maar zien. Maar dat is trots. Althans, bij mij was dat trots. Heer, open haar ogen maar. Klinkt alsof je het beter weet, Chris. Oh ja. Wat moet ik eigenlijk bidden? Nou, jouw vrouw is van mij en niet van jou. Jij denkt dat je het weet. Maar misschien weet jouw vrouw op andere fronten wel veel meer. God is zo God. Sorry Heer, ik zat ernaast. En dan zegt God niet, ja dat weet ik. Nee. Ik mag er zelf achter komen bij een God die alwetend is dat ik ernaast zat. En wat brengt mij dat? Niet van, oh, nou is God boos op me. Heb ik het verknald bij mijn vrouw. Of nu heb ik het verkeerd gezegd. En ik was hoogmoedig, dus krijg ik nu geen vrede. Of gaat God me nu overslaan vandaag. Of nee, oh, nee, Chris. Stop nou. Wat zegt hij nou die hij is? Hij is mijn banier. Hij is almachtig. Hij is vrede. Hij is, snap je? Ik moet naar de God gaan die zegt, ik ben die ik ben. En zal zijn. En zal blijven. Hij is de onveranderlijke. Dat maakt dat ik weer naar hem toe kan gaan, omdat ik mag veranderen bij de onveranderlijke. En dan wordt het leuk. Want als ik dan bid van Heer, wilt u de ogen openen van datgene wat ik al geloof, maar mijn vrouw nog mag zien, dan gebeurt het ook. Want het is vanuit genade en niet vanuit oordeel. En tegelijkertijd heeft zij dat al jaren toegepast, vandaar dat mijn ogen op sommige gebieden geopend zijn. Maar zij zei het niet, zij deed het stilzwijgend. Mooi hè? Zij deed het stilzwijgend. Zij zag dingen allang die ik niet zag, maar zij sprak er niet over. En ik denk dat het met God ook zo is. God ziet alles, we hebben net gehoord, God ziet, maar hij zegt niet alles. Omdat wij weer in ons denken gaan naar oordeel, veroordeling, oorzaak, gevolg, zegen en vloek. Maar daarom denk ik dat God wel eens stil is, omdat we er zelf achter mogen komen wie hij werkelijk is. Want dat verandert ons. Een andere naam is El Olam, de eeuwige. Weer een ander is Yahweh Tzidkenu, de Heere onze gerechtigheid. God is onze maatstaf voor goed gedrag. Als je nog last hebt van veroordeling. God is onze maatstaf voor. Voor alles. God is onze maatstaf. God veroordeelt strakjes. En oordeelt en beoordeelt. Ik vind het heel heftig als de Heer Jezus zegt, met de maat waarmee u, hoe zegt hij het?
Nee.
Zul jij geoordeeld worden? Dat gaat ver, hè? En daar refereert de Heer Jezus aan dit. De Heer is onze gerechtigheid. God is onze maatstaf voor goed gedrag. Het is aan hem, omdat hij de heilige Israëls is, om te zeggen, dit is goed of dit is niet goed. Want ons beeld van niet goed en wel goed verschilt compleet van elkaar. Wat jij hebt meegekregen thuis is compleet anders wat ik heb meegekregen. Jouw ouders hebben je geleerd, dit is goed en fout. En mijn ouders die zeiden misschien wel tegenovergestelde. Maar wie heeft er nu gelijk? Als ik veroordeeld word om de kleding die ik draag, maar een ander loopt in een korte broek en slippers en vertelt over de Heer Jezus Christus en die gekruisigd, dan zeg ik, dat kan niet. Want dan moet je op zijn minst een pantalon aan en zwarte schoenen en dan moet je daar en daar aan voldoen. Want anders kan dat niet. Maar ja, ik kom ze tegen op het strand in Katwijk. En die jongens hebben een gitaartje in de handen. Oh, Katwijk, daar kom je ook vandaan, toch? Ja, daar komen ze tegen en hebben ze een gitaartje in de handen. En dan gaan ze zingen over God en dan gaan ze traktaatjes uitdelen aan mensen. En dan zeggen ze dat de Heer Jezus gekomen is en dan gaan ze de evangelie delen. Maar als je uit een bepaalde kerk komt, dan zeg je, dat kan helemaal niet. Dat mag niet zo, dat moet op een andere manier. Maar wie heeft er nou gelijk? Maar we veroordelen elkaar zo snel. Terwijl God zegt, aan mij is het oordeel. Ga nou niet meten met die maat. Blijf er maar vanaf. Weet je wat er dan gebeurt met je als je daarmee stopt? Kom je in de vrijheid. Dan kom je in de vrijheid. En als je dan op een verjaardag gaat zitten, dan moet je eens horen hoe snel er geoordeeld wordt. En dan ga je gewoon eens kijken. Hebben ze het weer over tante Truus? Dat verhaal heb ik al 20 keer gehoord. Van kinds af aan. Er is niks veranderd. Maar degene die het uitspreekt, verandert ook niet. Maar ze gaat wel naar de kerk. En ze leest wel het woord van God. En ze bidt ook. Is het eigenlijk niet roddel wat ze doen? En dan ga jij beoordelen. En dan kom je erachter, want een genadige God hebben wij. Die niet gelijk vuur uit de hemel laat komen, want iemand kwaad spreekt over een ander. Want dat doen we wel. En dan vroegen zelfs de discipelen om. Heer, zullen we vuur uit de hemel laten komen? Oh, en dan zegt Jezus, ach, je hebt er nog niks van geleerd. Begrijpen jullie dat nog steeds niet, zei hij een keer. Snappen jullie dat nog steeds niet? Nou, als ik bij collega's of vrienden of familie kom, dan gaat het niet over God. Terwijl ze christen zijn. Nou, laten wij ons nou voornemen. Het eerstvolgende verjaardagsfeestje. Of de eerstvolgende ontmoeting, strakjes bij de koffie. Ga het nou niet hebben over je sportwagen of over het mooie weer. Ga het niet hebben over andere dingen. Ga het eens hebben over wat God de afgelopen periode in jou en mijn leven heeft gedaan. Ga nou eens vertellen de grote daden Gods. Hoe diep je in de stront zit van het leven, als je gaat vertellen wie God is, tilt Hij je eruit. Dat hebben we net gelezen in Psalm 145. Hij richt de gebogene op. Wanneer doet Hij dat? Het gebeurt van binnen. Het gebeurt niet als je geen benen hebt en je kan niet meer staan. Want een man zonder arm en benen, misschien heb je hem wel eens gezien op tv. Nou, die staat daar hoor. Als een huis. Waarom? Hij beleidt het vanuit zijn binnenste. Hij kijkt niet naar zijn beperkingen. Hij kijkt naar een almachtig God. Dat bouwt de geest op. De innerlijke mens. Daarom roept de Bijbel ons op om versterkt te worden in de innerlijke mens. Maar waar zijn we 99% van de gevallen mee bezig? Met het uiterlijke. Het eten, het zien, het gezien worden. En God is in jou. Door de Heilige Geest. Hij wil jou veranderen. Niet naar jouw beeld, niet naar het beeld van de wereld, niet naar wat jij denkt dat goed of fout is. Nee, naar wie Hij is. Ik ga nog 1 of 2 teksten met je lezen. Colossenzen 2, vers 9. Colossenzen 2, vers 9. Ik heb net al genoemd, de tekst uit Colossenzen 1, vers 15, dat Jezus Christus het beeld is van de onzichtbare God. Maar dan staat er het volgende in 2, vers 9. Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u? Wie zijn dat?
Wij
bent volmaakt geworden in Hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. Nogmaals, in Hem, de Heer Jezus, woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. God koos ervoor om zichzelf te laten zien in de Heer Jezus. Is God ooit beperkt geweest? Nee. God kon niet beperkt zijn, want God kon alles. En toch is God een moment, leek het wel, beperkt geweest. Op het kruis. De Vader moest de Zoon laten gaan. Opdat jouw en mijn godsbeeld voor eeuwig veranderd zou worden. Wat jouw beeld ook is van wie God is, kijk naar het kruis. Wat jouw beeld ook is van een vader, kijk naar God de Vader, maar eerst door de ogen van Jezus Christus. Hij is het beeld van de onzichtbare God. God had al een naam. Maar God werd ook mens. Net als dat jij een naam hebt gekregen. Daarom heb ik niets meer. Ben ik niets meer. Kan ik alles achter me laten. Omdat hij me is voorgegaan. Wat mensen ook vinden. Wat mensen ook voelen. Wat mensen ook gaan zien. In Engeland gaan ze er niet uitkomen. Want er komt er wel of geen Brexit. Het geeft ze geen vrede. Want ze kennen de Yahweh Shalom niet. Ze kennen de Heere die gerechtigheid is niet. Ze hebben geen banier. De mens komt met zijn vlees als een banier. Maar de Heer Jezus is mijn banier. En de Heer Jezus is mijn Shalom. De Heer Jezus is mijn gerechtigheid. De Heer Jezus is mijn vrede. Hij is mijn vredevorst. De Heer Jezus heeft God laten zien als de eeuwige koning. Want hij de koning der koningen is. De Heer Jezus kon alleen maar recht spreken. Omdat de Vader hem heeft veroordeeld laten worden. Opdat wij niet meer zullen veroordelen. Maar vrijgesproken zullen zijn. En vrijgesproken zullen blijven. Zullen we onze ogen sluiten? Vader, u heeft nog veel meer namen. Maar onder de naam Yahweh Shammah, de altijd aanwezige. U kruipt niet weg zoals wij als we fouten hebben gemaakt, want u maakt geen fouten. Als wij liegen, dan voelen we iets. Maar u liegt niet, want u bent de waarheid, de God die waarheid is. U kunt niet liegen. U kunt niet bedriegen. U bent de God die geen spijt heeft van dingen. U bent God. U bent de ik ben die ik ben. U bent de grootste. U bent de eeuwige koning, heilig en volmaakt. U bent ondoorgrondelijk en onzagwekkend. U bent genadig, barmhartig en geduldig. Almachtige God, u bent goed en betrouwbaar. U bent een oordeler van harten en u bent de bron van leven. U bent een schild en een veilige toren. Redder, maar tegelijk ook bevrijder en liefde. U bent onbeperkt en geest. U bent waarheid en verzoener. U bent sterkte en wijsheid. U bent een beloner voor wie u zoekt. U bent licht en woord. U bent een sprekend God. En er is benevens u niemand. Er is niets, Heer, wat ons hart zo kan vervullen dan het bestaan van u erkennen in ons hart. Vader, het heelal is niets vergeleken met u. De zon, de maan, de sterren, de schepping, de dieren, wij mensen. Heer, het valt allemaal in het niet. En daar komen we op een dag achter als we voor u staan. En daar zie ik naar uit. Daar zie ik naar uit, Heer. Met al die broers en zussen uit de vreemde volken. Die belijden dat u de almachtige en de eeuwige bent. Heren, want het wordt niet beter op deze wereld. Heer Jezus, u bad zelfs niet voor deze wereld. U keek naar uw Vader en u riep ons op om naar de Vader te kijken. Om Hem te doen leren kennen. En u bent boven ons denken. Wij kunnen u niet comprehenden. Wij kunnen het gewoon niet bevatten. U bent God en u bent God. En u blijft God. Hoevele generaties zijn ons voorgegaan? En hoevele zullen er nog komen, Vader? Maar u verandert niet. En uw woord staat vast. U zei, mijn plan met jullie staat vast. Om je een hoopvolle toekomst te geven. En uw gedachten zijn hoger dan die van ons. En ik dank u wel, Heere Jezus, dat u genoegen neemt met ons ja naar u toe, met ons hart naar u toe, met onze gebeden die soms kort en lang en soms zo snel zijn. Schiet gebedjes, Heer. Heer, ons Bijbel lezen is vaak nog gebaseerd omdat het moet. Of ons bidden is vaak nog gebaseerd omdat we het gewend zijn. Maar komen we echt bij u? Beseffen wij echt wel, Heren? Nee. Zo, Yahweh, Almachtige. El Elyon, El Olam. Ja, weet zit kinu, de Heere, onze gerechtigheid. Willen we tegen u zeggen, er is niets als u. En ieder die hier zit, Vader, heeft een ander godsbeeld op dit moment. Niemand heeft hetzelfde beeld van u. En daarom dank ik u. Het beeld van de onzichtbare God bekend werd gemaakt. Jezus. Heer Jezus, wilt u ons helpen om in uw ogen te blijven kijken. Om naar u op te zien. Want dan weten we dat het goed gaat komen. Dan vragen we vergeving. Dan bekeren we onszelf. En dan gaat u ons beeld van u veranderen. Omdat het nooit meer hetzelfde zal zijn. Want u zei, zoek mijn aangezicht in Psalm 27. Zoek mijn aangezicht. Maar Heere David, die kon uw gezicht niet zien. Maar vandaag mogen we u zien, Heere Jezus, in ons hart. En door uw woord heen. En zo almachtig God mogen uw karakter ontdekken. Waarom u ging oordelen. En waarom u gaat oordelen. En dat snappen we dan. En dat nemen we dan aan. En daar hebben we vrede mee, omdat u God bent. En zo, voordat we het avondmaal gaan vieren, wil ik je vragen. Zoals we nu stil zijn. Vraag die God. Die genadig is. Nu op dit moment voor vergeving. Als je over mensen hier in je omgeving of over een kerk of over een persoon kwaad hebt gesproken. Of misschien niet kwaad hebt gesproken, maar je hebt het altijd over die persoon. Of over die leerstelling. Of over dat gebouw. Of over die groep. God wil een doorbraak geven in je persoonlijke leven, maar ruim veroordeling en kritiek en meningen op. Vraag daarom vergeving. Bekeer je daarvan. Als je zegt, ik weet niet hoe. Zeg toch, o Vader in de hemel. Ik heb mensen veroordeeld. Maar u heeft mij vrijgesproken op het kruis door uw zoon te laten veroordelen. Geef hen dan jouw veroordeling. En vraag dan of hij je wil wassen met het bloed van Jezus, wat reinigt van alle zonden. Maar ook om je geweten te reinigen met het bloed van Jezus. Dat je niet meer aangeklaagd zal worden. Of jezelf veroordeelt. Of je laat veroordelen. Je moet zo denken aan iemand die hier is. Je bent als klein meisje elke keer veroordeeld, veroordeeld, veroordeeld. En het was je vader. En op dit moment dank ik u, lieve trooster, Heilige Geest, dat u de rijen langs gaat. Om het vaderbeeld te veranderen. Want u bent die vader. Abba. Die rijkhalsend uitkijkt naar uw dochter. En ik bid dat je geweten nu gereinigd wordt met het bloed van Jezus Christus. En dat de aanklacht stopt in je denken. Je mocht niet alleen bepaalde kleding niet aan. Je mocht er zelfs niet eens zijn. Het kon zelfs zo zijn dat je een jongetje moest zijn. Dat je je moest bewijzen. Omdat je vader dat zo graag wilde. En je vader, en je vader, en je vader. Maar die woorden die stoppen nu in de naam van Jezus Christus. Opdat er genezing zal plaatsvinden in je ziel. Je hebt je vader al vergeven. Maar dat je ook jezelf mag vergeven. Dat je zo hard bent geweest naar jezelf. Om jezelf de grond in te laten trappen door andere mensen. Vergeef jezelf. Vader, ik bid u dat u ons omarmen zult in dit moment. Door uw woord en geest tijdens het avondmaal. We mogen thuiskomen. U bent een vader. En door geloof mogen we binnengaan. Dank u wel dat we af mogen sluiten. Met het feit dat u God bent die liefde is. En liefde bent. U bent de bron van leven. Verfris ons met uw Heilige Geest. En verfris ons beeld. Verander ons in ons denken als we de Bijbel lezen van wie u bent. Dat we het zullen lezen vanuit het volbrachte werk. Vanuit wie u bent. En niet wat u deed. Almachtig God, we houden van u. We houden van u. Houden van u. Amen.